Ja, we gaan verder bij vers 27, want daar waren we gebleven. Na de uitleg van Paulus over Sara en Hagar, hè, en dus Ismaël en Isaac, staat geschreven: wees blij, jij steriele die niet voortbrengt, barst uit en roep om hulp, jij die geen barensweeë hebt, want vele zijn de kinderen van de eenzame, meer dan van haar die de man heeft. Ik weet niet hoe de vertaling steriele hier tot stand gekomen is, maar...
Onvruchtbaar.
Ja, onvruchtbaar. En dat is natuurlijk ook... Dat is natuurlijk ook het idee. Dat zullen we ook straks wel zien, want het zijn woorden uit Jesaja 54. Er staat dus geschreven, ik zal straks laten zien waar, hè, in Jesaja 54. Wees blij, jij onvruchtbare die niet voortbrengt. En dat is natuurlijk Sara. Sara was de onvruchtbare die niet voortbracht, in eerste instantie. Barst uit, breek uit en roep om hulp, jij die geen barensweeën hebt. Want velen zijn de kinderen van de eenzame, meer dan van haar die de man heeft. Nou, hier gaat het natuurlijk weer over Hagar en Sara. En Hagar was in eerste instantie degene die wel voortbracht. Maar er staat geschreven, wees blij, jij onvruchtbare die niet voortbrengt. En dat slaat natuurlijk dan op Sara in dit verband. Barst uit, breek uit. Breek uit, dat gaat ook over voortbrengen. Hè? Over, volgens mij is dat gewoon afgeleid ook, dat uitbreken is ook wel een zaadje doet. Hè? We hebben het hier over het zaad van Abraham. Maar een zaadje breekt ook open. He, dat uitbreken in menigte wordt het dan vaak vertaald. He, breek of barst uit en roep om hulp, jij die geen barensweeën hebt, want velen zijn de kinderen van de eenzame. Dus juist die onvruchtbare, juist die niet voortbracht, ja, die zou een groot nageslag krijgen. Velen zijn de kinderen van de eenzame, meer dan van haar die de man heeft. Nou, dat is dus een citaat uit... Jesaja 54. Overigens, de onvruchtbare speelt nogal een grote rol, hè, in de Bijbel. Het zijn altijd, nou ja, altijd niet, maar dat is wat, dat moet ik wat nuanceren. Maar we kennen nogal wat onvruchtbare dames in de schrift. Dat is bijna per definitie zo. Maar dus, het is altijd in ieder geval een beeld van leven dat voortgebracht wordt uit de dood. En van Sara lezen we ook in Romeinen 4 dat zij verstorven was, net als Abraham. Dus ja, ook dat is natuurlijk wat leven dat voortgebracht wordt uit de dood. Nou, het is Jesaja 54 waar we die woorden vinden, want daar haalt Paulus uit aan. Daarom zegt hij ook, want er staat geschreven. Jesaja 54, dat moet ik erbij zeggen, dat is... Dat komt na Jesaja 53. Dat zeg ik niet om bij de hand te doen. Maar Jesaja 53 is natuurlijk dat hele bekende hoofdstuk. Waarin gesproken wordt over de knecht des Heer of de man van smarten. Nou, ik heb een paar van die citaten eruit gehaald. Jesaja 53, de man van smarten. Hè? Daar gaat het dus, kijk, dat hoor ik allemaal. Het Joodse volk verwachtte natuurlijk een Messias en die zou komen als koning en zijn koninkrijk zou oprichten. Maar Jesaja 53 schildert ons iets heel anders. Daar lees je namelijk dat die Messias, die knecht des Heren, in eerste een man van smarten zou zijn. Dus lijden zou moeten ondergaan, verworpen zou worden. De man van smarten, verwond, verbrijzeld, lezen we daar. Dit is geen complete opsomming hoor, die ik hier heb. Inderdaad, als een lam ter slachting geleid. Hij was het lam Gods en hij werd ter slachting geleid, het kruis. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Woorden die bijvoorbeeld vervuld werden toen hij voor Pilatus stond. Nou, dat lezen we dus, dat hij zou komen in vernedering en in verworpen zou worden. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Nou, dat woord kennen we inmiddels uit de gelaten brief, hè? Het zaad van Abraham. Daarom heb ik het even naar voren gehaald. Hij zal zaad zien en het verlangen van Yahweh, het verlangen des Heren, zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dus wat God verlangt, dat zal door zijn hand tot stand worden gebracht. Maar wel door vernedering en door vernedering heen en door verworpen. Eerst zou hij verworpen worden en pas daarna zou hij zaad zien. Om het gezwoeg van zijn ziel, spreekt natuurlijk ook van zijn omwandeling hier op aarde en zijn lijden en zijn sterven. Van het gezwoeg van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En hij zal de velen rechtvaardig maken. En in Jesaja spreekt de velen natuurlijk in Jesaja spreekt het, zou je nog kunnen zeggen, ja, dat gaat over Israël. Hè, de velen, namelijk Israël, die zouden rechtvaardig gemaakt worden. Maar Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 5. En hij verklaart zijn nade door te zeggen dat God allen zal rechtvaardig maken. Ik meen dat vers 18 en 19 is van Romeinen 5. Waar hij dit vers neerzet en meteen als toevoeging, als uitleg daarbij. Ja, de velen, dat zijn allen. God zal allen rechtvaardig maken. Dus hier staat dat de Messias zou vernederd worden, zou verworpen worden, maar dat hij zaad zou zien. En dat het verlangen van Yahweh, dus het verlangen van Yahweh, dat door zijn hand voorspoedig zou zijn. En dat hij, om het gezoek van zijn ziel, zal hij het zien. Ja, dat hij zal het zien, dat slaat op het leven, dat staat in het vers ervoor, meen ik. En hij zou verzadigd worden. Namelijk dat wat hij verlangt, daarin zou hij verzadigd worden. Nou, God die alle op het oog heeft, wanneer zou die verzadigd zijn? Ja, als ook allen gerechtvaardigd zijn. En dat zegt Paulus dan ook in Romeinen 5. Dus dat is het hoofdstuk dat voor Jesaja 54 komt. Dus het vers wat Paulus aanhaalt in Galaten 4. Jesaja 54 dan. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Dat zou voor ons geen reden tot blijdschap zijn. Ik zou je zeggen dat is een reden om te klagen, maar hier wordt het omgedraaid. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaat hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen wegen gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde. Of van die de man heeft, of van de bezittende. Nou, die woorden haalt Paulus dus aan in Galaten 4. Maar ik ga nog even verder. In Jesaja 54. Daar wordt over die onvruchtbare die uit zou... Die kinderen zou krijgen en talrijker dan de kinderen van die anderen. Daar staat: vergroot de plaats voor uw tent. Laat men de gordijnen van uw woningen, van uw tenten, wijd uitspannen. Dus maak alles groter, want er is meer ruimte nodig. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. En dat wordt gezegd tot een onvruchtbare, een die niet gebaard heeft. Zoals, en Paulus betrekt deze verse op Sarah, de onvruchtbare. Op dat volk dat geboren zou worden uit de belofte. En niet uit het vlees, waar Hagar en Ismaël een beeld van zijn. En deze woorden, Paulus betrekt ze rechtstreeks op Sarah en Hagar en Isaac en Ismaël. Maar onder de oppervlakte zit daar nog meer achter. Want het staat er: u zult rechts en links uitbreiden. Nou, nu hebben we al genoeg uitbreidingen met woningen wijd uitspannen. Niet terughoudend zijn, touwen verlengen, vergroot de plaats voor uw tent. Want u zult rechts en links uitbreiden. Uw zaad zal de natiën in bezit nemen. En de verlaten steden bevolken. Maar het zaad van Sarah, Isaac, zou de natie in bezit nemen. Dit spreekt natuurlijk ook van Christus. Hè? Hoe zegt Colossenzen 1 dat Christus onder de natiën. Christus zou zich begeven onder de natiën. En de natiën, ja, die zouden in hem gezegend worden. Uw zaad zal de natiën in bezit nemen. Dus dat ligt hier al verborgen in Jesaja 54. En ook in de woorden die Paulus aanhaalt in Galaten 4. Dan moet je nog een steekje dieper. Maar daar gaat het wel over. En als ik er nog een spaar, op een zijlijn nog een spaartje dieper ga, dan zou ik zeggen van nou, in dat huis van Abraham, daar waren twee vrouwen, maar we vinden dat heel de schrift door. Hè? Een zeker mens had twee zonen. In Genesis vinden we elke keer twee zonen. Jacob had ook twee vrouwen. En die dingen die gaan ook altijd over die twee huizen van Israël. Het ene huis waren de kinderen van de getrouwden, het Joodse volk. Dat volk dat de man had. Maar dat andere deel van het huis van Israël, namelijk Efraïm, ja, dat werd op een gegeven moment weggezonden met een scheidbrief, lezen in de schrift. Maar ook het verdween onder de natiën. Het was voor het oog onvruchtbaar. Maar later komt juist het heil terecht onder die natie. Nou, dan zijn we wel echt een paar spaatjes dieper. Dus wie het vatten kan vatten het. Maar daar zijn we bij een andere gelegenheid wel eens wat dieper op ingegaan. Dat doe ik nu dan niet. Nu ga ik weer terug naar Galaten 4. Ja, er staat geschreven: wees blij, jij onvruchtbare die niet voortbrengt. Barst uit, breek uit en roep om hulp, jij die geen baarzwee hebt. Want velen zijn de kinderen van de eenzame, meer dan van haar die de man heeft. En Gods beloften worden vervuld in de belofte die hij aan Sara gedaan had. En jullie broeders, zegt Paulus tegen die Galaten, tegen gelovigen uit de natiën. Jullie broeders zijn evenals Isaac kinderen van de belofte. De gelaten, maar ook wij gelovigen uit de natie, wij leven uit de belofte. Wij zijn kinderen van de belofte. Wij leven niet in slavernij onder de wet. Wij zijn geen zonen van Hagar. Nee, wij zijn zonen van Sara. Ja, daar gaat het gedeelte over. Hè? Je kunt wel zeggen, wij zijn kinderen, wij zijn zonen van Abraham. Maar Abraham had twee zonen. En welke ben je? Isaac betekent overigens lachen. Hè? En we horen Sara ook lachen in Genesis en Abraham ook. Volgens mij staat van Abraham zelfs dat hij achterover viel van het lachen. Of voorover, dat weet ik niet precies, maar hij kon niet op zijn benen blijven staan, zo hard moest hij lachen. En ook dat spreekt natuurlijk van vreugde en leven uit de dood. Isaac was de zoon van de belofte, die naar de mens gesproken helemaal niet had kunnen geboren worden, want beide ouders, vader en moeder, waren verstorven in zichzelf. Maar God had het beloofd en dus noemde Sara hem lachen. Want God heeft mij een lachen gegeven, of zo staat er dan in de in onze vertalingen. En jullie broeders zijn evenals Isaac kinderen van de belofte. Ja, laat ik nog even naar Romeinen gaan. Daar waren we net ook al. Het is niet zodanig, zegt Paulus in Romeinen 9 vers 6, dat het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël, hè? Daar kwam net al even op. En zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij zaad van Abraham zijn, maar in Isaac zal voor jouw zaad geroepen worden. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte rekent hij tot het zaad. Hè, dus hier gaat het over dezelfde dingen als in Galaten 4. Niet de kinderen van het vlees, niet Ismaël, maar de kinderen van de belofte, namelijk Isaac, het zaad van Abraham, en dat is Christus, Galaten 3 vers 16, maar ook degene die in Christus zijn, Galaten 3 vers 29. En jullie broeders zijn even als Isaac kinderen van de belofte. Dan staat er, maar net zoals destijds hij die naar het vlees verwekt wordt, hem die naar de geest verwekt wordt, vervolgde, zo ook nu. Ook hier weer vlees, vlees tegenover geest, vlees versus geest. Die dingen die verdragen elkaar niet. Vlees en geest. Vervolging, die komt ook. De vervolging die komt ook altijd uit. Vrijwel altijd uit religieuze hoeken. En ook daarvan zegt Paulus, nou dat was destijds ook al zo. Net zoals destijds hij die naar het vlees verwekt wordt, hem die naar de geest verwekt wordt, vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt de schrift, en dan verwijst hij weer terug naar Genesis. Werp dit dienstmeisje, werp de slavin en haar zoon uit. Want de zoon van het dienstmeisje, de zoon van de slavin, zal absoluut geen lot bezit, geen erfenis ontvangen met de zoon van de vrije. Die twee, wet en genade, vlees en geest, die verdragen elkaar niet. En dat, ook dat vinden we al beschreven in het boek Genesis. In Genesis 21 vers 9. Kijk, er was natuurlijk heel gedoe in het huis van Abraham. Met die twee vrouwen en de een die waar wel een zoon uitgeboren werd, hè, naar het vlees, Hagar. En de ander die maar niet ontving. En uiteindelijk wel de zoon van de belofte ontving. Ja, en toen gebeurde dit. Sarah ziet de zoon van Hagar, de Egyptische, belachelijk maken die zij baarde voor Abraham. Oftewel Isaac. Isaac werd belachelijk gemaakt door Ismaël. En hoe en wat, bespotten zeggen andere vertalingen, hoe dat precies gegaan is, dat staat er niet. En wat daar precies gezegd is. Maar ja, je kunt er zelf een voorstelling van maken. En zij zegt tot Abraham, namelijk Sarah zegt tot Abraham, drijf de dienstmeisje, drijf de slavin en haar zoon uit, zodat de zoon van de dienstmeisje niet zal erven met mijn zoon Isaac. Dus die zoon van de slavin, dat wat de slavernij had voortgebracht, dat moest weggedaan worden. Overigens zegt Abraham, die sput het daarin nog wel tegen, maar dan zegt God tegen Abraham, nee, zo moet het gebeuren. En aan Ismaël heeft God ook belofte gedaan. Ismaël betekent God heeft mij gehoord, of iets dergelijks, of God hoort. Maar aan Ismaël zijn ook beloften gedaan en die zal God ook vervullen. Maar hier wordt gezegd, drijf de slavin en haar zoon uit, zodat de zoon van de slavin, die zal niet erven met mijn zoon Isaac. Of hier wordt geïllustreerd dat die twee elkaar niet verdragen. En ik zou het niet doen. Het vlees is niet nuttig. Het vlees is tot niets nut, zegt de schrift ook. En hier worden die twee ook echt gescheiden. Het een gaat niet samen met het ander. En dan te bedenken dat ook in het christendom, in de prediking, gezocht wordt naar de balans tussen de prediking van wet en genade. Nou, die twee verdragen elkaar niet. En dat wordt hier geïllustreerd al in Genesis. En Paulus die verwijten gelaten eigenlijk dat ze die diepere betekenis niet zagen. Ook daarin is niks veranderd. Wat zegt de schrift? Werp de dienstmeisje, werp de slavin en haar zoon uit. Want de zoon van het dienstmeisje zal absoluut geen lot bezit, geen erfenis ontvangen met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij kinderen, zijn wij geen kinderen van de dienstmeisje, wij zijn geen kinderen van de slavin, wij zijn niet voortgebracht uit slavernij, maar van de vrije, uit de belofte. Ja. Hier bedoel je in vers 30.
Ja, wij zijn lotbezitters. Wat Christus beloofd is, dat is ook aan ons beloofd.
Ja. Ja. Ik haalde die versen net al aan, maar Paulus zegt in Galaten 3 vers 16. Hij zegt ja, dat zaad van Abraham, Isaac, dat is typologie. Maar hij heeft het niet over. Hij zegt niet en aan zijn zaden als over velen, Galaten 3 vers 16, maar als over één en aan jouw zaad. Hij zegt en dat zaad van Abraham, dat is ten diepste Christus. Aan hem zijn, in hem worden alle beloften vervuld. Dus ja, aan Abraham werd beloofd dat hij nageslacht zou krijgen en dat alle geslachten van de aardbodem in hem gezegend zouden worden. Nou zegt Paulus dat ten diepste gaat het over het zaad van Abraham, het welk is Christus. En dan vervolgt hij het betoog, maar we hebben dat hoofdstuk natuurlijk besproken. En dan zegt hij aan het einde van het hoofdstuk, het laatste vers van hoofdstuk 3. Indien jullie van Christus zijn, dan zijn jullie ook zaad van Abraham. Dus hij gaf in eerste instantie aan van ja, dat zaad van Abraham is een enkelvoud, dat is één persoon, dat is Christus. Maar nu zegt hij, als je van Christus bent, dan behoor je tot de Christus. Dan ben je in Christus, dan ben je één plant met hem geworden. Of hoe de schrift, er zijn allerlei manieren om dat te zeggen. Maar ook een daarvan is, dan zijn jullie ook zaad van Abraham. Dus dan is dat enkelvoud, het zaad van Abraham, toch een collectief. Namelijk Christus en zijn lichaam, hoofd en lichaam, dat is nog één natuurlijk. Wij zijn één met Christus en dan zegt Paulus, na de belofte, lotbezitters, erfgenamen, lotdeelhebbers, lotgenieters, kom ik ergens tegen, zei ik vorige keer. Hè? Dus het wordt ook genieten natuurlijk. Het is nu al genieten om je daarin mogen te verblijden. Maar daar in deze ene zin, daar gaat zoveel achter schuil. God heeft belofte gedaan aan Christus. En in hem worden al Gods beloften vervuld. Maar het grote geheim wat Paulus bekend maakt in zijn brieven, is dat Christus niet slechts één persoon is, maar dat de Christus uit een collectief bestaat. En allen die in deze tijd geloven, die zijn zaad van Abraham, die zijn in Christus, zijn één met hem geworden. Die zijn één lichaam met Christus en die delen in die belofte. Dus die delen in de beloften die aan hem gedaan zijn. En dan ben je dus na de belofte ook een lotbezitter. En Paulus zegt in Romeinen 8 dat wij na de belofte erfgenamen of lotbezitter zijn van God. En mede samen lotdeelhebbers zijn met Christus. Dus dat wij delen in ja, in zijn bezit, in de dingen die hem beloofd zijn. Daar spreekt het van. Bedoelde je dat of ben ik een vraag aan het beantwoorden die je niet gesteld hebt?
Ja, het gaat daar ook over lotdeel, hè? Die zin die je met het vers wat je net noemde.
Ja.
En Sarah, die stuurt dus die slavin met haar zoon weg, zodat hij geen deel aan het lot zou krijgen.
Ja, zodat hij niet deelde in de erfenis van Abraham, juist, om het zo te zeggen. Ja.
Dat kan je ook typologisch zo.
Ja. Dus Ismaël en Hagar werden weggestuurd. Zij deelden niet in ja, de erfenis of het lotbezit in Abrahams bezittingen.
Juist.
God deed Ismaël wel andere beloften. En die zal hij ook ontvangen. Maar dat.
Ik kan dus ook zeggen dat alle die
ja.
Van die vrije.
Ja. Ja. Ja.
Dus altijd kom er eigenlijk wel.
Ja.
Nu wel.
Ja. Ja.
Het gelukt ze niet.
Ja. Ja.
Ik heb nog vaak nog nooit zo. Ik kom ineens dat zo naar voren en denk van ja, zou dat dan ook? Dat heeft gewoon bijna ook betrekking op mij dan.
Ja, want dat is het hele. Dat is de allegorie die Paulus aanhaalt natuurlijk. Zij die in slavernij onder de wet leven, ja, die, dat brengt alleen maar slavernij voor. En die zijn, met het vlees bezig en niet levend uit de belofte. Dus die zijn, zijn geen lotbezitters. Dat is ook wat hij hier zegt natuurlijk. Hè? En daar, dat staat daar buiten. Dat zegt hij eigenlijk. Want werp deze slavin en haar zoon uit, want de zoon van de slavin zal absoluut geen lotbezit ontvangen met de zoon van de vrije.
Nee, dus die delen niet in de belofte van het toekomende.
Nou, die delen niet in de belofte van het zaad van Abraham.
Ja. 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 Dus zijn ze dan ook niet voor het Messiaanse Rijk?
Nee.
Maar
nou,
dat is
niet
de beurde van de af.
Ja.
Nee. Ja. Dus dat is de vrijheid.
Ja, dat Sarah in de eerste instantie bedoelde de stoffelijke erfenis van Abraham.
Ja, nee, dat is ook zo. Daar ging het natuurlijk over, maar Paulus die wijst hier op de allegorie van ja, dit is typologie, dit spreekt in beelden. En hij verbindt hier ook conclusies aan. Hè, wat zegt de schrift? Nou, werp uit, want die twee gaan niet samen. Dus die ontvangen geen erfenis, geen lotbezit met de zoon van de vrije. Ja. Daarom, broeders, zijn wij, hè, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Hè, dat is de conclusie. Dus wij delen in dat lotbezit, in die erfenis, van het zaad van Abraham. En dan vervolgt hij ook, dan zijn we meteen in het volgende hoofdstuk. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij, sta dan vast en laat je niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Dat zegt hij natuurlijk tegen die gelaten, maar ook tegen ons. Hoe staat het in de... Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Staat er geloof ik in de Statenvertaling. Ja. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet weer met het juk van slavernij, van dienstbaarheid bevangen. Dus laat je niet dat slavenjuk opleggen. Hè? En Paulus zegt hier... sta dan vast. Tegen die gelaten werd gezegd van ja, jullie zijn nu gered, maar om nu verder te komen. En Paulus zegt, nee, sta. Blijf daarin staan. En laat je niet weer in het juk van die slavernij, van de wet, van religie, laat je daar niet weer in vastzetten. Zoals hij ook in Efeze 6 bijvoorbeeld, van die geestelijke wapenrusting, daar staat, sta dan. Blijf staan, sta vast of houd vast en weerstaan, gaat het ook over.
In Colossense staat ook nog zoiets, indien u
gered. Ja, geworteld en gegrond gaat het daarover. Daar wordt het weer voorgesteld als een boom die staat en die staat geworteld en gegrond en die staat vast.
Want dan dacht ik, want je moet kiezen en als je dan gekozen hebt, kun je er toch nog vanaf. Weet je, zo begreep ik dat dan.
Ja.
En dan maakt het er ook weer een mooi verhaaltje
van.
Maar
nou, het is ook een mooi verhaal. Maar, het is een mooie illustratie. Ja. Maar in Efeze 6, waar het gaat over die geestelijke wapenrusting, daar staat van ja, dat de vurige pijlen zullen komen van de boze. En dan moet je niet verder. Dan kun je gewoon blijven staan. Vaststaan op wat er staat geschreven. En daarin vaststaan. Sta dan vast, laat je niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Nee, maar zie, ik, Paulus, zeg tegen jullie, in het geval dat jullie je laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Ik denk dat ik hier maar ophoud. Want ik ga volgende keer verder bij dit vers, bij 5 vers 2. Maar dit is de conclusie hè, van het voorgaande. Sta dan in die vrijheid. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Sta dan vast in die vrijheid.
We moeten strijden, maar we moeten vaststaan.
Ja. Ja. Kijk, en die wapens die in Efeze 6 worden genoemd, dat zijn allemaal afweerwapens. Een schild en een helm. Ja, met een helm pak je niet beter om iemand, op iemand in te hakken.
En dan heb je speer.
Een beetje denk aan
En zelfs dat zwaard wat daar genoemd wordt, het schijnt een kort verdedigingszwaardje te zijn. Dus het gaat alleen maar om dat wij door vast te staan, de aanvallen die op ons ongetwijfeld zullen komen, dat we die weerstaan. Dat we daarin vaststaan en dat we niet zelf aan het werk gaan in het vlees en dan weer ons een juk van slavernij laten vastzetten. Ja, voor nu laten we het erbij en dan gaan we de volgende keer verder bij vers 2.